Het nieuwe album van Taylor Swift is uit.
Ja, hier hebben we echt heel lang naar uitgekeken. Wat vind je ervan?
Als je het mij vraagt, is Taylor Swift grappiger dan ooit op dit album.
Ik denk dat om tot de kern van het album te komen, je echter het allerlaatste nummer moet weten te beluisteren. Misschien had dat wel het eerste nummer moeten zijn.
In Taylor's Era reviewen we de hele plaat, nummer voor nummer.
Waar gaat het album over en waar staat het in het oeuvre van Taylor Swift?
Luister nu naar Taylor's Era op Podimo en Spotify.
Je hoort mensen wel eens zeggen dat het boek beter was dan de film, maar wij van Boeken FM streven ernaar om de podcast beter te laten zijn dan het boek.
Wij lezen de klassiekers die je nog niet gelezen hebt. We lezen de boeken die je heel graag wil lezen, maar waar je eigenlijk voor schaamt om in het publiek mee gezien te worden. We lezen de Libris-winnaars, we praten over de Nobelprijslaureaten. Allemaal zoals je een etentje hebt, dat je moeiteloos mee kan praten en dat het lijkt alsof je helemaal belezen bent.
Wij zijn Ellen, Joost en Charlotte van Boeken FM en je kunt ons luisteren in je favoriete podcast-app.
Dag tolerante en toch ook intolerante types. Welkom bij Damn Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte.
En ik ben Nidia.
En dit is aflevering 160.
Ja. Een aflevering met ons twee.
Ons tweetjes.
Marilotte Hagen.
Ons tweetjes.
Nidia van Vorthuizen.
Ik doe nu in Nederlands gebarentaal doe ik zo. Ons tweetjes.
Oh, je zit weer op te scheppen met je NGT skills.
Ja.
Heel goed, want wat moeten mensen anders?
En wat leren we veel?
We leren veel.
Ja.
Maar daarover niet later meer, want dit is een podcast, dus mensen die kunnen ook helemaal niet zien wat we al kunnen. ik ging zeggen dat we de Damn Honey No en de Damn Honey Yes hebben in deze aflevering. We hebben shit, we hebben leuks, denk ik. Ik heb geen idee.
We hebben
niet wat jij hebt.
Ja, we hebben leuks.
Maar eerst...
Ja, we hebben leuks, geen paniek.
Geen zure feministen. Ja. Nee. Maar eerst, ja. In hetzelfde kader.
Een leuk bericht.
Leuk
bericht?
Een belangrijk bericht.
Ja.
Eigenlijk.
Het is helemaal geen leuk bericht.
Nee.
Het is een leuk bericht.
Xan.
Belangrijk bericht.
Ja.
Dit is een onduidelijk verhaal. Goed. Van de helden van bureau Clara Wichman. Een belangrijk bericht. Bureau Clara Wichman. Je kent ze wel, toch?
Ik ken ze zeker.
Ze voeren de feministische strijd in de rechtbank.
I love it.
Een juridische stichting.
Love to see it.
En zij doen allerlei ontzettend belangrijke dingen. Waaronder de siliconenzaak. En daarvoor wil ik graag even de onverdeelde aandacht. Want de siliconenzaak is door bureau Clara Wichman gestart namens alle 60.000 personen in Nederland met getextureerde siliconen borstimplantaten van farmaceut Allergan. Blijf er even bij als je denkt, wat zegt die meid allemaal voor een ingewikkelde woorden. Want die kunnen namelijk schadelijk zijn voor de gezondheid.
En dit zijn 60.000 personen, hè? Dat zijn veel mensen.
Nou, die implantaten die zijn al van de markt gehaald sinds 2018... En bureau Clara Wichman die eist nu namens die 60.000 personen die implantaten dragen of droegen in een collectieve rechtszaak een schadevergoeding van Allergan. En vrijdag vindt die eerste zitting plaats en er zijn dus al meer dan 6.000 mensen die daaraan meedoen. Maar bureau Clara Wichman die wil dus heel graag die andere 54.000 mensen die ook getroffen zijn hierdoor ook meenemen in de zaak. En misschien weten die mensen niet dat deze zaak speelt. Nee, dus dit is eigenlijk een oproep.
Ja, dus het is eigenlijk, ze zijn op zoek naar de 54.000 mensen die zich nog niet hebben gemeld in
precies.
Zaken deze zaak.
Ja, want ook zij kunnen dus die klachten ervaren door breast implant illness, zoals het heet. En als je dus zo iemand bent, dan kan je je kosteloos bij de siliconenzaak aanmelden.
Nou, ik zou zeggen, als je het hoort, doe het.
Ja. En het gaat dan dus specifiek om dragers van de getextureerde siliconen borstimplantaten van Natrel en Biocell. En Biocell is dan weer een fabrikant van Allergan.
Mm-hmm.
Dit zegt je niks als je zelf die implantaten niet hebt. Maar mensen die dat hebben, die zullen ongetwijfeld weten van hier sla ik op aan. Want die kunnen dus die gezondheidsklachten veroorzaken. Dus ben jij of ken jij zo iemand? Check siliconenzaak.nl.
Nou, dan word je die kant op gewezen.
Ja, en hopelijk krijg je dan een schadevergoeding.
Ik gun het iedereen erg. Alle 60.000 mensen.
Ja.
Oké, en dan ook nog een good old leuk bericht. En lieve Nidia en Marilotte. Ik ben trouwe luisteraar en fan van jullie podcast. Nu ben ik laatst met mijn partner naar jullie theatershow geweest in de Meervaart. En het was briljant. Dankjewel.
Nou ja.
Ik was erg enthousiast over het Vulva-liedje. En heb het dan ook gezongen voor onze 3-jarige dochter. Nou, ze was door het dolle heen. Ze rende door de woonkamer terwijl ze keihard zong. Vulva lip, vulva lip. Ze zingt nu de hele tijd. In de auto, achter op de fiets. En als ik het zing, dan roept ze nog een keer. Nou, Mijn feministische moederhart gaat hier sneller van kloppen. Dankzij jullie weet ze alle onderdelen van haar eigen lichaam te benoemen en op een fantastisch leuke manier. Dank jullie wel daarvoor. Liefs, Samia.
Nou.
Ah, mijn hart.
Ja, dat een driejarige achter op de fiets nog een keer zegt.
Ja, dat is, en dan dat lied is Vulva Lip.
Vulva Lip. Nee, Vulva Lip, Vulva Lip.
Ja, mocht je het nou compleet gemist hebben, dit nummer staat ook op Spotify als carnavalskraker.
Ja.
Het heet Puntje van je klit. Door Dam Harney.
Dus, puntje van je klit.
Ga het luisteren. Hè? Als je denkt, als je ook nog onze show niet hebt gezien, om jezelf een beetje lekker te maken. Van, hè, wat ga ik daar dan zien?
Of kom gewoon naar die show.
Kom gewoon naar die show. We spelen nog 5 keer. Dat is echt niet veel. We zijn aan het aftellen.
Ja.
Het is
Texel, Haarlem en Amsterdam. Daar zijn nog kaarten.
Ja.
En anders is het Sloes. Maar kan je er niet heen?
Nee, dan kan je er niet heen. Dan ga je het nooit zien. Dan zul je ons er misschien nog jaren over horen praten. En dan
zul je ook
heb je
keer
gewoon geen oogrollend idee.
Denken, daar hebben we het weer.
Ja, en dan heb ik een
rotshow. Ja.
Kut.
Oké. Demmoney.nl/theater.
Ja, voor het laatste de staartje speellijst.
Nou, nog even een persoonlijk leuk bericht.
Ja. Wij hebben allebei...
Het gedaan.
Wij hebben, hoe noem je dat nou? Het bevolkingsonderzoek.
Baarmoederhalskanker.
De zelfafnametest gedaan.
Ja. Met angst en beven na alle brieven die we erover kregen. Over plasgatgate.
Ja, over mensen die staaf dan in hun plasgat hadden gestoken. Hoe heb jij het ervaren?
Ik was natuurlijk heel goed voorbereid.
Ja?
Want we hebben dus dit voorgelezen in de podcast. Maar los van wat we voorlezen in de podcast, krijgen we ook nog wat een en ander binnen van mensen die dan zeggen van, wow, ik heb dit ook gedaan.
Ja, we hebben nu echt een handjevol berichten, ja, nu. Dat je denkt,
echt,
mensen doen dit.
Dit gebeurt, ja. Dus ik dacht, ik ga gewoon even heel goed opletten en de tijd nemen. En toen vond ik het heel soepel gaan.
Ja. Ik had dus dat ik die staaf pakte. En hem,
die,
nou
staaf.
Ja, die staaf.
Het is dus een heel klein staafje.
Het is een soort wattenstokje, lang wattenstokje. Ja. En dat ik hem, zeg maar, normaal met een cup of met een tampon. Kijk, dat is zo breed natuurlijk. Die duw je niet zomaar je plasgat in.
Nee, dat kan niet.
Maar zo'n dun staafje, ik denk dus dat ik hem in eerste instantie op mijn plasgat zet of er tegenaan of zo.
Ja.
Want het voelde niet lekker. En toen dacht ik wel, oké, nou iets naar beneden dus blijkbaar.
Ja.
En toen ging ik hem inderdaad gewoon een beetje richten. En dat werkte.
En ging jij hurken?
Nee, ik heb het staand gedaan. Dat werkte beter bij mij.
Oh ja, oké. Okay. Ik hurk ook altijd voor mijn hurk. Ja, ik kan niet anders dan het zo uitspreken.
Hurk.
Op mijn baarns. Ik hurk dus altijd als ik een cup inbreng.
Oh,
dus ik dacht, dat
altijd?
Ik... Ja.
Oh. Blijf je niet op de wc zitten?
Nee.
Oh, grappig. Ja, leuk. Zo heeft iedereen
zijn
eigen manier natuurlijk.
Waarom zou een mens op een wc blijven zitten?
Ik hang er altijd zo...
Wat een gedoe, joh.
Ik ga mijn benen wijd en dan hang ik een beetje zo naar achter. En dan ga ik zo, doe ik hem erin.
Ja, ik zie het.
Ja, ik doe het hiervoor. Ja, het is echt jammer dat jullie het niet kunnen zien.
Nee, ik hurk. Urk. Ik hurk.
Nou, het is fijn dat het ons allebei gelukt is.
En het was heel makkelijk.
Het was super.
En er stond wel in de uitleg, niet in je plas gaat doen. Let op.
Ja, dat stond er echt letterlijk als...
Dit is niet bedoeld als een sneer naar de mensen die dat toch hebben gedaan.
Nee, ik denk...
Maar het was meer dat wij dachten van, staat het er dan dus echt heel niet duidelijk in? Maar het stond er wel in.
En ik dacht eigenlijk zelfs, dit hebben ze er misschien zelfs ingezet, omdat ze berichten hebben gekregen van mensen die gebeld hebben en gezegd, hallo.
Ja.
Want ik heb wel eventjes een gebruiksaanwijzing gedownload voor een zelfafnametest voor SOA's.
Ja.
Daar kon ik het niet in vinden. En ik denk wel, kijk... Ik kan me voorstellen dat je het leest en dan
je denkt natuurlijk
plasgat,
niet.
Plasgat. Ja. Maar het is doordat het er staat. Ja, ik denk, ik was er natuurlijk al helemaal op beducht dat het zou kunnen gebeuren dat je het tegen je plasgat aanduwt.
Ja.
Omdat we deze berichten hebben gehad. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je het leest en je hebt geen idee dat het kan gebeuren, dat je dan wel even denkt, oké, plasgat, blijkbaar moet ik daar rekening mee houden of zo.
Oh, ik zou dan echt, denken, als ik alleen dat had gelezen en niet al die brieven had gekregen, zou ik echt denken van, ja, duh. En dan vervolgens het alsnog in mijn plasgat rammen.
Ja.
Omdat ik dan zou denken van, ja, natuurlijk doe je dat niet.
Nee.
En ik denk dus ook dat onze luisteraars die dus die brieven mailden, er was toch ook iemand die zei van, ja, en als Demmoney die luisteraar en ik weet je heus wel mijn anatomie. En, en dan nog, juist dan eigenlijk, overmoedig.
Ja, denk je,
ik ram dat in.
Ja, en ik blijf erbij dat ik echt lang heb gedacht, dat kan helemaal niet. Dat het past
het
helemaal niet, maar het kan gewoon.
Het kan.
Anyway, ik heb het gevoel dat het nog iets uitgebreider op die gebruiksaanwijzing mag staan. Dat misschien een soort waarschuwing.
Ja, een soort tussenhaakjes.
Ja.
Nee, echt.
Ja.
Nee, even serieus.
Ja.
Dit gebeurt vaker. Ja, nee, op een gegeven moment houdt ook de verantwoordelijkheid van zo'n briefje op, vind ik.
Echt?
als het er al duidelijk op staat,
maar
wat
als
kan
mensen
je nog
dit
meer
dan
doen?
Nou ja, duidelijk. Dit is een zin met oogrollend. Tuurlijk steek je hem niet in je plasgat, denk je dan. Maar het is toch handig als het
ja,
staat...
Ja, maar dat je dat zelf
We hebben
denkt...
meldingen gekregen van ja, mensen okay. die dit doen. Ja. Dus let op.
Ja, nee, ja.
Groetjes.
Ja, tuurlijk, ja. Ja, joh.
De bevolkings...
Als het bevolkingsonderzoek luistert, pas het aan.
Ja.
Doe het. Wou ik er nog iets over zeggen? Ja, als je dus nu luistert, doe dus die test.
Ja, ik kreeg veel berichten van mensen die zeiden... Ik oh, hij ligt al sinds juli in de kast.
Precies.
Doe het.
Ja,
het is echt 3 minuten werk. Ook als je de tijd neemt ervoor... Neem er even de tijd voor, maar dan nog duurt het niet lang.
Echt zo klaar.
Ja. En lekker wandeltje naar de brievenbus daarna.
Tabaksindustrie. Ik hoop dat je luistert, want doei! Tabaksindustrie heeft een boodschap voor je.
De boodschap is oprotten!
Doei Tabaksindustrie is een initiatief van Hartstichting, KWF en Longfonds. En het doel is vrij simpel. Weg met die giftige industrie. Want hoe raar is het eigenlijk dat er massaal campagne wordt gevoerd om mensen te laten stoppen met roken, terwijl er weinig aandacht is voor de bron van al dat kwaad, de tabaksindustrie.
Want daar zitten namelijk dag in dag uit nogal gewiekste types in kamertjes te vergaderen over hoe ze zoveel mogelijk mensen, ook kinderen, verslaafd kunnen maken aan nicotine. En dat is een stof die dus echt heel verslavend is. Net zo verslavend als heroïne.
Ja, dus eenmaal verslaafd...
Kom je er niet meer vanaf.
Komt er niet vanaf. Het is heel erg moeilijk om er vanaf te komen. Dus slim als ze zijn, zetten ze in op nieuwe jonge rokers door zoete smaakjes voor vapes te introduceren.
1 op de 5 jongeren onder de 18 jaar vaped en 27% heeft wel eens een sigaret gerookt. Waar dit al jaren afnam, neemt het nicotinegebruik sinds de vape dus ontzettend toe.
Ja.
En verslaafd is dus verslaafd, hè? Mm-hmm. Zoals Nidia al zei. Er zit weinig keuze achter roken en vapen als je eenmaal verslaafd bent.
Je moet. De tabaksindustrie, die weet dat. Ze spelen er heerlijk op in, want geld.
Ja, oké, nou hopelijk helpt deze campagne van Doei Tabaksindustrie mensen inzien dat de tabaksindustrie een grote, giftige bende is en dat daartegen gestreden moet worden.
Meer weten? Op Insta en TikTok vind je meer info @doei.tabaksindustrie of kijk op de website doeitabaksindustrie.nl.
Nou, tabaksindustrie, als je inderdaad luisterde en het gehaald hebt tot aan het einde van deze sponsorboodschap, dikke doei.
Bye!
No. Niet die nee. Geef ons een no.
Leuk. De no is deze caramelized peerthee die ik voor de grap nam.
Oeh.
Leuke grap. Totdat ik een slok nam.
Ik had het dus laatst dat iemand vroeg, wat wil je voor thee? En dat ik zei, doe maar iets. En toen kreeg ik
caramelized
dus ook
pear.
En toen dacht ik, ja, ik vind dat een hele aparte keus voor als ik zeg, doe maar wat. Ik
nou,
snap
jij hebt erom gevraagd,
I
doe
know,
maar wat.
Maar ik vind het toch een aparte keus.
Oké, dan even over iets anders. De verkiezingsuitslag. We hebben er al een aflevering over gemaakt met Devika Partiman van Stem op een Vrouw.
Ja.
Dat was een soort extra aflevering. Dus ik kan me voorstellen dat je hem even gemist hebt in je feed. Want op zaterdag kwam er ook gewoon weer een reguliere aflevering. Maar ga die luisteren.
Ja, het was heel helend om dat eventjes te bespreken met haar.
Ja, en het is ook meer een uitgebreide reactie op die verkiezingsuitslag. Maar ik wil daar eigenlijk nog wel meer over zeggen. Dus ik dacht, ik neem het er even van. In deze no.
Nou, heerlijk. Doe het.
In principe kan dit natuurlijk voor de rest van de tijd dat Wilders de grootste is mijn no zijn. Ik kan gewoon een soort bandje elke keer afspelen. Wilders is de grootste. Het is een no. Dat zal tot het niet meer zo is.
Oh,
no zijn.
Dat scheelt je wel lekker veel werk.
Ja, daarom. Maar ik dacht toch even specifiek ook een paar dingen uitlichten. 1 is het verhaal dat de ronde ging dat er heel veel moslims op de PVV hebben gestemd. Is dit een verhaal wat jij ook hebt gehoord?
Absoluut.
Ja.
Onderbouwd met allemaal video's van platforms zoals Dumpert en Geen Stijl en zo.
Ja, met volkspopjes toch? Of wat?
Ja, dat soort dingen.
Ja, maar onderbouwd, dan bedoel je dus niet feitelijk, maar je bedoelt dat er iemand op straat zegt,
ja,
hey, ik ken nog wel 3 mensen en die waren ook moslim.
Ja,
en die waren
eigenlijk
ook op de PVV.
Onderbouwd met aanhalingstekens.
Ja, precies. Ja. Ja. Nou, Wilders die kwam er zelf ook mee, hè? Dus de dag na de verkiezingsuitslag, toen heeft hij gezegd, blij dat heel veel moslims in Nederland op de PVV hebben gestemd. Nou, je zag het ook op Twitter rondgaan, ik hoorde het in een podcast, het was ook blijkbaar bij talkshows onderwerp van gesprek. Dit was gewoon helemaal het ding.
Maar wat zijn de feiten dan?
Ja, die ga ik zo meteen keihard vertellen.
Heel goed.
Maar dit is natuurlijk een beetje vanuit het idee van, joh, iedereen die heeft het maar over moslimhaat en extreem rechts, maar dat is eigenlijk onzin, want er stemmen heel veel moslims op de PVV. Dat is een beetje het sentiment achter deze uitspraak. Het valt heel erg in de categorie... ja, maar mijn buurman is ook zwart en we drinken nog wel eens een biertje. Dus racist, ik? Nee,
dat
joh,
zal wel
dat
niet.
Kan niet.
Nee.
Zo, voor mij valt het een beetje in die categorie. Nou, het mogen duidelijk zijn dat een partij gewoon moslimhaat kan verkondigen... en dat er tegelijkertijd een moslim op die partij kan stemmen.
Ja, want toch? Mensen doen dat. Die stemmen tegen elkaar tegen zichzelf soms. Dat doen ze.
Dus ik dacht, ik neem even een voorbeeld van de SGP...
Ja.
Je kent hem wel.
Vrouwen.
De SGP.
Gaat het over vrouwen?
Jazeker. Zeer gereformeerde partij. En de SGP die ziet dus de man als het hoofd van de vrouw. Ik krijg daar altijd zulke rare beelden
ik
bij.
Ook.
Een man als het hoofd van de vrouw. Dan zie ik dus een vrouw. En dan in plaats van de hoofd staat er een mannetje. Zo, joe!
Maar een man met heel zijn lijf.
Ja.
Toch? Ja, dat zie ik ook altijd.
Dat is raar. Maar goed, de vrouw is dus ondergeschikt volgens de SGP. En dat staat ook echt in de partijbeginselen. Dan staat er... Het is heel ingewikkeld taalgebruik, maar ik ga het toch even voorlezen.
Kom maar door.
Maatregelen ter erkenning van de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen... wordt een positief beoordeeld.
Sorry, ik moet het nog een keer horen.
Maatregelen ter erkenning van de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen... worden positief beoordeeld. Elk emancipatiestreven dat de van God gegeven roeping en plaats van mannen en vrouwen miskent... is revolutionair en moet krachtig worden bestreden. Dus de gelijkwaardigheid, er mag geen gelijkwaardigheid komen. Dat is wat er basically staat in heel ingewikkelde woorden.
Wel met heel wollig taalgebruik. Ja. Dus je zou het ook nog gewoon door kunnen lezen... en totaal niet kunnen registreren wat er staat.
Dat kan zeker, ja. Dat staat er ook nog. De opvatting van het vrouwenkiesrecht... voortkomend uit een revolutionair emancipatiestreven. Strijd met de roeping van de vrouw. Er zat een rare pauze... Sorry voor die rare paars.
Maakt niet uit.
Het laatste geldt ook voor zitting nemen van de vrouw in politieke organen. Zowel vertegenwoordigende als de bestuurlijke. De vrouw, zij in haar eigen consciëntie overtuigd. Ik kan het niet eens voorlezen.
Sorry, ik zit ook ik zoon helemaal uit. En dit is de kracht van de SGP.
Moet het opnieuw of moeten we het laten?
Nee, laat het.
Ik kan het niet eens voorlezen. In ieder geval, er staat gewoon in die partijbeginselen een vrouw. Moet zich er niet mee bemoeien. Nou ja, ze moet maar eens bij zichzelf te raden gaan... of ze wel of niet haar stem moet gaan uitbrengen. Er staat niet letterlijk van je mag niet stemmen. Maar er staat eigenlijk wel van... ja, God heeft je een bepaalde plaats gegeven.
Dat is niet de bedoeling.
En dan moet je maar aan de hand van de plaats die God jou gegeven heeft... zelf gaan bedenken of je wel of niet gaat stemmen. Nou, maar ook op deze partij stemmen dus vrouwen.
Terwijl het eigenlijk de bedoeling is dat ze niet eens stemmen.
Maar ook daar stemmen dus vrouwen. Ja. En bovendien is er zelfs ook wel eens een vrouwelijke lijsttrekker geweest... in 2014 in Vlissingen voor de gemeenteraad. Daar was het partijbestuur overigens zeer teleurgesteld over.
Ja, dat zal wel.
Maar ik wilde eigenlijk gewoon
ook heel revolutionair natuurlijk.
Ja, dat was absoluut niet de bedoeling.
Nee, maar ze noemen alles revolutionair.
Ja, maar dat is dus heel negatief.
Ja, nee,
revolutionair
dat snap ik,
is ontzettend negatief. Maar ik wil dat meer als voorbeeld aandragen van ook vrouwen stemmen op SGP. Ook vrouwen zijn lijsttrekker voor de SGP, terwijl het niet eens mag van de eigen partij. Ja. Dus zeg maar, je kan niet zeggen, oh, er heeft een vrouw op de SGP gestemd en dus zal het dan wel meevallen.
Maar laten we gewoon eventjes benadrukken. De mens zit vol tegenstrijdigheden en de mens stemt ook gewoon tegen zichzelf. Doet dingen die niet in diens eigen voordeel zijn.
Tuurlijk,
dat is gewoon heel, ook dat hoort er gewoon bij, denk ik.
We zijn allemaal onderdeel.
Ja.
Van een maatschappij.
Die gestoeld is op het patriarchaat. Witte suprematie.
Kolonialisme.
Kapitalisme.
Noem het allemaal maar op.
Ja.
Precies. En dus zijn er ook allerlei stereotype denkbeelden die er in onszelf zitten. En dat kan ook soms tegen jezelf zijn. Maar los dus van het hele ding van... je kan dus tegen jezelf stemmen. Dat zegt niks over de integriteit van die partijen of zo. Of hoe ze naar moslims kijken als er moslims op stemmen. Is het dus niet waar?
Nee.
Daar ging ik eigenlijk naartoe.
Nee, precies.
Het is niet waar. Het zijn vooral anekdotische verhalen. Zo van, ik heb nog ergens een vriend die moslim is. Ik zag dus een Twitterdraadje van een onderzoeker aan de University of Oxford. Sanne van Oosten. En zij gaf dus al meteen aan van, het is vrij lastig om hier goede data over te hebben.
Mm-hmm.
Want privacy, dus religie en zo, dat is eigenlijk, mag je dat allemaal niet echt registreren. Het kan wel binnen een onderzoek, maar het ligt een beetje gecompliceerd.
Ja,
dus we weten dat helemaal niet. Het is ook niet, toen jij naar het stemlokaal ging, ging je ook niet invullen van, hallo, nou, ik ben een witte vrouw en ik
ben atheïst.
Ja, ik ben atheïst en ik ben lesbisch. Die gegevens die vul je niet in, maar je kan wel dus meedoen aan een onderzoek.
Ja.
En zij had een onderzoek uit 2020, waar eigenlijk al uit bleek van nou, moslims die zijn gewoon minder geneigd om op PVV te stemmen dan christenen of niet-religieuze. Dus daar bleek dat al uit.
Ja.
Maar ze zei wel van ja, 2020, er zijn wel wat veranderingen geweest. Yeshilgus valt niet altijd even goed bij mensen met Turks of Marokkaanse achtergrond of bij moslims. Dus dat zou nog een beetje verschoven kunnen zijn. Maar daarbovenop kwam er dan ook nog het Nationaal Kiezersonderzoek uit 2023. Dat is nog niet officieel afgerond. Dat komt pas in het voorjaar.
Maar er zijn een soort cijfers. Maar,
ja, Niels Spierings, dat is een hoogleraar sociologie. En hij hoorde dus overal maar iedereen zeggen, alle moslims stemmen PVV. Om het even gechargeerd te zeggen. En hij had zoiets van, nou, sorry, maar laat ik dan maar toch even alvast in die data duiken. Om te kijken wat er dan bij ons uitkwam.
En?
Nou, wat bleek?
Ik zit op het puntje
van de data laten zien dat het aantal moslims dat PVV stemt niet in verhouding tot de rest van de bevolking staat. En dan heb ik even een quote van Spierings. We zien geen enkele indicatie dat het aandeel PVV-stemmers in die groepen, dus moslims en Marokkaanse en Turks-Nederlanders, gigantisch groot zou zijn. Het aantal mensen uit die groepen dat aangaf PVV te stemmen ligt stukken lager dan onder de rest van de Nederlandse bevolking. En ook lager in vergelijking met het niet-religieuze of christelijke deel van de stemmers. Het zijn er echt weinig. Dat betekent niet dat er geen enkele moslim ooit op de PVV heeft gestemd of zal stemmen.
Maar
uiteraard.
Het betekent, of het is wel zo dat als jij iemand kent of als iemand kent die moslim is en op de PVV heeft gestemd, dat betekent dat het is geen bewijs voor de uitspraak moslims hebben massaal op de PVV gestemd.
Ja. En uit dat onderzoek bleek wel dat meer mensen geneigd of de neiging hebben gehad of geneigd zijn om PVV te stemmen vergeleken met eerdere jaren. Maar dat zie je dus eigenlijk over de hele bevolking.
Ja.
En dus is het logisch dat stel, ik ga nu echt een random cijfer noemen. Stel je had 1% moslims dat dacht, oh PVV. En alles gaat een klein beetje omhoog. Dan zullen natuurlijk de moslims er ook in meegaan.
Ja, want iedereen, elke bevolkingsgroep die op PVV heeft gestemd stijgt.
Ja, ja. Ja.
Oké, dus dit is gewoon niet waar en dit mag naar het Rijk der Fabelen. Het is echt wel jammer dat dit dan weer zo rondgaat, alsof het is een soort van de waarheid. Het is gewoon fake nieuws.
Dat is toch ook heel raar dat het dan weer zo lekker rondzweeft. Want hij zei dus ook, er deden 150 mensen mee aan het onderzoek die een Marokkaans-Nederlandse of Turks-Nederlandse afkomst hebben. En of die zich geïdentificeerde als moslim.
Mm-hmm.
Dus de groep was veel groter, maar 150 daarvan vallen in deze groep. Van hen hebben er 5 op de PVV gestemd. En als je echt alleen maar de moslims neemt, 0. In dit onderzoek.
Oh, echt?
Ja.
Nou, waar hebben we het dan over, hè?
En wat hij dan ook nog wel zei, is dat mensen met een migratieachtergrond, of dus mensen, zoals hij zegt, die zich identificeren als moslim, die worden dus vaak gereduceerd tot dat ene kenmerk. Het moslim zijn of de migratieachtergrond. En dan zegt hij van ja, ze kunnen zich misschien wel herkennen in bijvoorbeeld de traditionele waarden die de PVV uitdraagt. Of de sociaal-economische standpunten. Maar die migratiestandpunten en de standpunten over de islam, die wegen toch gewoon zwaar voor deze groep.
Ja,
en dus
wat
stemmen ze
is.
Er niet in grote getalen op.
Ja, want het is ook gewoon heel nadelig dan. Ook als je het met de rest van de standpunten eens bent. Het is wel echt tegen een heel belangrijk deel van jouw identiteit.
Ja, precies.
En het stript jou van allerlei rechten als die zin zou
en
krijgen.
En het zou dus kunnen dat als Wilders al dat zou schrappen, dat er inderdaad meer mensen met een migratieachtergrond op hem zouden stemmen. Dat zou kunnen. Maar dat
staat
niet aan de
gewoon
hand, mensen.
In zijn fucking partijprogramma.
Precies, want om dat nog maar een keer te benoemen, minder islam in Nederland, dat is wat er letterlijk in staat. En Nederland is geen islamitisch land. Dus geen islamitische scholen, korans en moskeeën. Het staat er allemaal in. Dus als mensen meer met dit argument aankomen zetten, geef ze van katoen.
Ja.
Wou ik zeggen. Dan, het is ondemocratisch om te demonstreren tegen Wilders, die als grootste uit de bus is gekomen.
Ja, want dat is ook gewoon zo. Want kijk, het volk heeft
het
gesproken.
Volk heeft gesproken. En daar moeten we dan ons maar bij neerleggen. Dat extreem rechts de grootste is in Nederland. Het volk heeft gesproken. Mensen, het is een democratie. Je mag juist de straat op. Je mag juist demonstreren. Demonstratierecht is super sterk in Nederland. En dat is ook heel goed.
Ook, ja.
Precies.
Maar het zou super raar zijn als het ondemocratisch was om te demonstreren tegen wat het blijkbaar het grootste deel van het volk wil.
Maar het is niet eens het grootste deel.
Maar
het is een groot deel.
Een groot deel.
Maar als je zeg maar gewoon even alle Nederlanders op een rij hebt, is het nog steeds niet het grootste deel van de Nederlanders
wat
Wilders heeft gestemd.
Ja. Een kwart van de stemmers heeft gestemd op Wilders.
Ja.
Dat is niet het grootste deel van de bevolking. Maar hij is nu wel de grootste partij.
Ja.
Dat is het enige.
Dat is zo.
Maar de rest maakt... Zeg maar, als je Wilders eruit haalt, dan hou je een groter deel van de bevolking over die niet heeft gestemd
Precies.
op Wilders.
En wat ik er ook wel frappant aan vind, aan deze redenatie, is dat het partijprogramma van de PVV dat strijdt op meerdere vlakken in strijd met de grondwet. Het gaat in tegen internationale verdragen. Wilders die heeft zelf ooit in 2021 getweet als reactie op een artikel waarin stond dat 8 op de 10 journalisten wel eens agressie meemaakt. Journalisten zijn, uitzondering daar gelaten, tuig van de richel. Terwijl journalisten bij uitstek nou de macht controleren en democratie soort van moeten beschermen. En hij heeft rechters ook wel eens D66-rechters genoemd. Zo van, ja, die rechters, dat zijn allemaal helemaal geen objectieve types. Die zitten allemaal D66-wetjes dingetjes te doen. Dus als er iemand... Hoezo hebben we het opeens over de democratie in relatie tot Wilders?
Wie zegt trouwens dat het ondemocratisch is om te demonstreren tegen?
Mensen.
Oh, dat is ook zo. Net zoals moslims hebben massaal op PVV gestemd. En het is ondemocratisch
om te demonstreren. Het volk heeft gekozen, dus dan moet je nu je bek houden ook. Dat is een beetje het idee hierachter.
Dat is natuurlijk... bizar. Het hele idee van een democratie is dat je mag blijven uitspreken. En ook als je het niet eens bent met de uitslag. Of tenminste, als je het niet eens bent met iemand die aan de macht komt.
Ja.
Die misschien gaat regeren. Mag je je daartegen uitspreken. Want dat is jouw recht.
Maar ik vind het ook weer zoiets gezapigs en iets engs hebben. Zo van, er gebeurt iets fucking naars. Extreem rechts, grootste partij. En dan is de reactie, ho ho, rustig. Laten we het wel een beetje gezellig houden. Dit is zeg maar zo niet het moment om achterover te gaan zitten en te denken, nou laat het maar even gebeuren.
Nee, en ik ben ook blij dat ik heb ook helemaal niet het gevoel dat mensen, of tenminste in ieder geval mensen in mijn linkse bubbel, dit het moment vinden om achterover te gaan leunen. Want er zitten ook in onze DM's, maar ook om mij heen, ik hoor alleen maar, wat kunnen we doen?
Ja.
Wat kunnen we doen? En ik ben daar heel blij mee. En juist nu, we gaan de barricades op.
Ja, het moet
we
ook
staan
echt.
Daar.
En om nog maar even het belang te onderstrepen van waarom het zo belangrijk is dat we dus wel juist ons uitspreken en de straat op gaan en weet ik veel wat allemaal, wilde ik eventjes John Morijn aanhalen. Want dat is een hoogleraar recht en politiek in internationale betrekkingen. En hij heeft onderzoek gedaan naar de achteruitgang van de democratie in Hongarije en Polen. En hij weet dus uit dat onderzoek en ook van collega's uit Polen en Hongarije dat het heel snel heel fout kan gaan.
Ja.
En hij zegt dan ook dat je dus niet moet onderschatten wat een antirechtstatelijke en antidemocratische partij of steun aan zo'n partij, wat voor schade dat in korte tijd kan aanrichten.
Mm-hmm.
En dat het dus eigenlijk vaak een beetje via eenzelfde patroon verloopt. En dat patroon is het begint bij zondebokretoriek. En dat zie je dus bij Wilders.
Ja, dat zijn hier dan dus de moslims.
Ja, de moslims, vreemdelingen. Maar bijvoorbeeld ook het hele ding wat Wilders doet met die rechters en die journalisten en de elite. En zeg maar gewoon het wegzetten van mensen. En natuurlijk ook de LGBTIQ+ mensen. Dat is allemaal anders en wij zij denken. Het opzetten van mensen tegen elkaar. En op het moment dat zo'n partij maatregelen wil gaan doorvoeren om die zondebokretoriek eigenlijk werkelijkheid te laten worden.
Ja, dus eigenlijk willen ze dan regelgeving en wetgeving gaan implementeren die tegen de rechtsstaat zijn. Dus
bijvoorbeeld, er mogen geen moskeeën meer. Ja. Dat kan helemaal niet in Nederland. Maar stel, je gaat dat dan dus door willen voeren. Dan krijg je natuurlijk het ding dat rechters gaan, gaan vaststellen van, ja, maar dat kan helemaal niet.
Nee.
Want wetgeving en grondwet.
Ja.
Nou, dan komt er dus weer kritiek op de rechters zelf. En dan is het activisme en politiek opereren.
Nou,
dat is dan
die D66-rechtertjes
precies,
dus waar Wilders
gebeurt,
op had.
Dat doet Wilders dus in principe al.
Ja.
Onafhankelijke journalisten, wetenschappers, activisten, die komen dus allemaal onder druk te staan.
Ja.
Dan heb je het ook over bedreigingen, over intimidatie. En dan zegt John Morijn, Als je dit nou ver gezocht vindt of een ver van je bedshow voor Nederland, nou was het maar zo. Hij zegt, ik ken meerdere rechters, journalisten, activisten en wetenschappers die hiermee te maken hebben. Die hun werk nu anders doen. Die zich niet meer publiekelijk uitspreken. Het zijn voornamelijk vrouwen. Dus het is eigenlijk al gaande. En als je ook dit hoort, denk je, ja, check, check, check. Het is het balletje is al lang gaan rollen.
Nee, en ik denk dus ook, want ja, wat hij ook zegt is dan dat landen zoals Polen en Hongarije in die zin zijn ons voor, die lopen iets voor op ons daarmee.
En dat ze daar dus echt geschrokken zijn van hoe snel het dus kan gaan.
Ja.
Nou, hij geeft ook wat tips van wat je dan kan doen. Hij zegt van, nou, kijk ook nog nou eens naar jezelf. In plaats van dat je het alleen maar hebt over de ander of naar externe verschijnselen. Maar bij jezelf te raden gaan van, hoe sta ik hierin en wat doe ik zelf eigenlijk? Betaald abonnement nemen op media. Op bijvoorbeeld een krant.
One World.
Ja, dat is natuurlijk altijd onze tip. Yeah. Neem een abonnement op One World. Betaal er dus ook voor. Want media is dus, journalistiek is vet belangrijk.
Ja, je moet het ondersteunen. Ja. En zeker omdat ook het Wilders het dan weer heeft over afschaffen van alle subsidies en NPO dingen. Dan Nou dan vinden we het wel zelf.
Ja, als het zover gaat komen. Ja. Nou, bij een politieke partij aansluiten, dus actief worden.
Of drie,
als wij. Drie, ja, inderdaad. En maatschappelijke organisaties steunen. Ook logisch. En hij had ook wat boekentips. Die zal ik ook even in de show notes zetten. En hij spreekt zich ook uit tegen de media en zegt, ga nou eens je focussen op wat er op het spel staat. En niet over, en wie kan dan met wie in het kabinet? En zeg maar het politieke spelletje. Nee, ga het nou eens hebben over
wat zijn de gevolgen?
Precies, ja. En dus niet meer de infotainment en gezelligheid. Vanuit de angst van, dan gaan de kijkers massaal wegzappen. Want er zijn heel veel kijkers, mensen zoals wij, die ons zorgen maken, die ons druk maken. Ik hoef helemaal niet naar infotainment en gezellig. Een beetje van die kant en een beetje van die kant. En een fun discussie. Ik hoef het allemaal niet te zien.
Ik wil gewoon weten wat er aan de hand is. Wat de gevolgen zijn. Wat ik zelf kan doen. Ik wil serieus weten wat er aan de hand is. Want nu voelt het allemaal een soort van, nou ja, ik krijg gewoon ook weer dat gaslight gevoel soms.
Ook dat verschrikkelijke filmpje dat Plasterk en Wilders dan elkaar.
Echt?
Leuke kamer. Oh, leuke stoel.
En dat weet je wel, dat het dan helemaal gaat eerst in talkshows over Plasterk, die dan helemaal zo glunderend die roltrap opkomt. Want het land roept en hij kan niet weigeren. En dat zijn allemaal, het gaat daar niet om. Nee. Wat er gebeurt is, er gaat een extreemrechtse partij in gesprek met andere partijen. En bijvoorbeeld Caroline van de Plas, die dan weer zegt dat ze het belachelijk vindt dat Pieter Omtzigt en Yeziel Guus niet per se nog niet met hem willen praten.
Ja.
Je moet gewoon een gesprek hebben. Dat vind ik eigenlijk al. Sorry, deze man heeft anti-grondwettelijk shit in zijn partijprogramma staan. Waarom zou je in gesprek moeten gaan? Hij moet eerst zeggen, we gaan dat allemaal schrappen.
Ja, gaat hij niet zeggen.
Nee.
Maar wat je nu doet, vind ik heel polariserend.
Ja, sorry.
Ja.
Excuus.
Ja. Want dat is natuurlijk ook weer een ding. Je mag eigenlijk niet demonstreren. Je moet je mond houden. En als je je wel uitspreekt, dan ben je aan het polariseren.
Eigenlijk wat ik dus nu deed, is ook ondemocratisch. Uitspreken tegen Wilders.
Ja, uitspreken tegen extreem rechts. Oh my god. Nou ja, goed. Al dit soort dingen die dus nu de ronde doen.
Ja.
Dingen die mensen zeggen, nee, je moet maar met iedereen samenwerken. Dan krijg je natuurlijk de paradox van tolerantie.
Ja, laten we die nog even uitleggen.
Je kan niet in een tolerant land, als je tolerant wil blijven en nog misschien wel nog toleranter wil worden, kan je intolerantie niet accepteren. Want op een gegeven moment.
Tolereren eigenlijk.
Tolereren. Ja. Op een gegeven moment gaat dat tegen jezelf werken.
Ja.
Als je intolerantie gezellig gaat omarmen, zo van, oh nee, maar jij mag het allemaal wel vinden en zeggen en al die anti-grondwettelijke shit, kom maar door, zeg maar gezellig dat moslims niet mogen bestaan, want wij tolereren alles en iedereen en ook jouw fun mening. Dat kan niet, want dan word je dus intolerant van mensen.
Ja.
En dat is dus de tolerantieparadox.
Ja.
Nou, maak het gewoon lekker ongezellig.
Spreek je uit. En klaar met die
Dat gezapige gezaap.
Dat gezapige gezaap.
Ik ben er helemaal klaar mee. En de hele tijd maar dat willen. Nee, nu moeten we luisteren naar het volk. Ga weg.
Nee, wij moeten niet luisteren.
En dan heb ik het niet over. Ik heb het dus niet over dat mensen zich druk maken over bijvoorbeeld, ik kan mijn rekeningen niet betalen.
Nee, daar moeten we wel naar luisteren.
Nee, natuurlijk, ja. Maar het onderwijs moet beter, zorg moet beter.
Maar we moeten
logisch.
Niet luisteren naar de onderbuikgevoelens van het volk. We moeten niet luisteren naar dat conservatief, die neiging zo conservatief en de luiken dicht te doen, zoals ja. Roxane van Ypres dat altijd zo mooi zegt. Daar moeten we overheen stappen ja. en kijken naar waar de echte problemen liggen.
En de ook echte oplossingen. Waar en niet ja, oplossingen die dus niet bestaan, nee, want precies. ze zijn niet uitvoerbaar en bovendien geen oplossingen.
En waar de echte oorzaken liggen.
Ja. VVD. Dat was een hint you. Van waar de oorzaken liggen.
Oh, daar liggen ze. Ja.
Fuck you,
ja.
zei jij. Graag de aandacht voor onze sponsor energieplatform Van de Bron.
Onze bovenste, beste, oude, vertrouwde, eigenste energieleverancier.
Ja, wij zijn er al jaren klant.
En nou weet ik van jou dat jij obsessief bent met het checken van je energie- en gasverbruik.
Ja, ik hoor denk ik echt tot die top 5. Als ik een Van de Bron wrapped zou krijgen, dan zou ik tot de 5% klanten behoren die het meest op vandebron.nl kijkt. Ja. En ook sinds kort dus de app, want die heb ik helemaal ontdekt.
Ja, nou, ik same met die wrapped. Maar ik denk dus dat ik zelfs misschien wel ben opgeklommen naar de top 1. 1% sinds ik van het bestaan van de groene stroomvoorspeller weet.
Ja, dat is herkenbaar.
Ja.
Ik ga even uitleggen voor de mensen thuis wat dat is. Nou, groene stroom is behoorlijk leuk en cool en zo. Maar helaas niet altijd beschikbaar.
Nee.
En je kunt het dus niet opslaan. Dus op het moment dat er een knaller van een groene stroommoment is, kun je daar maar beter gebruik van maken.
En Van de Bron heeft daarom de groene stroomvoorspeller het leven ingeblazen. In de Van de Bron app kun je zien op welke momenten er een groene stroom piek is.
Ja, een knaller. Zo'n knalmoment.
Zo'n groene stroom knaller. En die momenten kun je dan vervolgens gebruiken voor het draaien van de was of het opladen van je elektrische auto of het opladen van
anything.
Je PlayStation.
Jezelf.
Ik noem maar wat.
En als je dus geen klant bent, maar wel die groene stroomvoorspeller wil checken, dan kan dat gewoon. Je hoeft niet per se klant te zijn bij Van de Bron. Je kan dat dan checken in de Van de Bron elektrisch rijden app.
Ja, daar doet Van de Bron niet moeilijk over. Nou, heb je een dynamisch energiecontract, dan ben je niet alleen lekker duurzaam bezig door de groene stroomvoorspeller te gebruiken, maar je bespaart ook nog eens geld, want de groene momenten zijn over het algemeen voordeliger.
Even kijken hoor.
Ja.
Oh God,
ik zie haar telefoon
gaan.
Op pakje.
Ik moet gaan, er is een piek. Ik moet een was draaien.
Mijn God.
Ik moet een was draaien.
Ook zo voordelig mogelijk wasjes draaien. Check vandebron.nl voor de groene stroomvoorspeller en het dynamisch energiecontract.
Vandebron.nl. Nou.
Ja.
Zullen we dan maar aan de yes?
Yes.
Is er iets te yessen?
Er is iets te yessen. Er is ook best wel een grote yes.
Oh,
ja,
vertel het mij
dan. Ik stond
er
zelf ook van te kijken.
Ja, in deze donkere tijden.
Ja. Ik wil heel even. Ik neem je even mee terug naar aflevering 156.
Ja.
En daar heb ik het toen in de yes, wat eigenlijk een no was, maar ik noemde het een yes.
Ja, toen waren we ook al zure feministen.
Ja.
En maar toen was Wilders nog niet eens verkozen.
I know,
tot
we zaten gisteren van, oh my god, maar het is nog erger geworden. En toen zaten we alleen maar al negatieve dingen te zeggen. Maar goed, ik heb nu echt een yes. Maar goed, toen in aflevering 156 had ik een yes die eigenlijk een no was. Maar de yes was.
Dit is zo'n onduidelijk verhaal.
Ja, het was gewoon een heel deprimerend verhaal. Maar waar ik heel blij mee was, was een hele waardevolle artikelreeks en podcastreeks van One World.
Daar zijn ze weer.
Ja, over asiel en migratie. En daarin worden fabels en onderbuikgevoelens over asielzoekers en asielmigratie naast de feiten gelegd.
Ja, dus
vond ik heel verhelderend.
Wat we willen van de journalistiek, dat gebeurt daar.
Daarom investeer in One World. Is dit gesponsord door One World?
Nee.
We love het gewoon.
We love het gewoon.
Ja. En toen heb ik, zeg maar, en dan waren dan de feiten en het was allemaal gewoon best wel deprimerend wat erin stond, maar het was fijn om dat allemaal te hebben.
Ja.
Nou, ik had het toen over werk en asielzoekers.
Ja.
Omdat het idee is dat asielzoekers niet willen werken en alleen maar uitkeringen trekken en een compleet voor hen geregeld leventje willen leven met de voetjes omhoog. En dat zeg maar wilde ik dan even onderuit trappen.
Ja, en dat heb je met verven gedaan.
Ja, en dan heel even een recap. Als je als asielzoeker in Nederland komt, wordt het je tot je statushouder bent en officieel toestemming hebt om in Nederland te blijven, heel moeilijk gemaakt om te werken. En om je eigen geld te verdienen.
Mm-hmm.
Om drie redenen. De eerste reden is omdat je als asielzoeker niet meer dan 24 weken per jaar mag werken.
Ja.
Welke werkgever wil dat? Je bent net ingewerkt en je moet weer weg. Omdat je een speciale vergunning nodig hebt om te werken die alleen je potentiële werkgever kan aanvragen voor je middels een duur, tijdrovend en ingewikkeld proces. Nou, welke werkgever heeft daar zin in?
Niemand.
Zeker niet voor een werknemer die maar 24 weken mag blijven. En omdat je dus niet precies weet hoeveel geld je overhoudt. Want je komt er dus achteraf af.
Oh ja, dit. Dat achteraf vergeten.
Ja, door middel van een soort onduidelijke, niet transparante berekening die niemand je van tevoren kan uitleggen en bij wie je nergens terecht kunt voor vragen, krijg je een aanslag voor een eigen bijdrage aan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers.
Ja, dus achteraf krijg je nog even de rekening opgestuurd. En dan kan het zomaar zijn dat je voor niks hebt gewerkt.
Ja.
Al die tijd, al die 24
dus,
weken.
Dus eerst moet je door allemaal hoepels springen om überhaupt te werken. En dat mag maar 24 weken. En daarna moet je misschien alles inleveren. Dat is basically wat er gebeurt als je asielzoeker bent in Nederland.
Ja.
Het is behoorlijk kut geregeld. Dus coming in hot.
Nee.
De Raad van State heeft deze week besloten dat de 24 weken eis komt te vervallen.
Nou.
Per direct.
Het is geweldig.
Het is echt oprecht geweldig. Het is echt goed nieuws. De Raad van State oordeelt dat de 24 weken eis verhindert dat asielzoekers effectieve toegang krijgen tot de Nederlandse arbeidsmarkt.
Jo.
En dat is volgens de rechters in strijd met het Europese recht.
Ja.
Nou, ik zat toch heel eventjes... Kijk, ik las weer Raad van State en toen dacht ik, wat is dat ook alweer?
Ja, die Raad van State.
Geen idee. Ja. Want omdat we ook vaak organisaties of raden of weet ik veel...
Europese hoffen.
En dan is het weer een soort van, ja, nou ja, ze hebben deze uitspraak gedaan, maar het is niet binnen.
Ja, mensen. Ja, college voor de recht van de mens bedoel je.
Ja, dat maar we hebben het er. Het komt wel dat ik dan denk, hoeveel macht hebben ze dan echt? Ja, ik ben gewoon niet. Ik word er gewoon een beetje een kriegel van. Nou, heeft de Raad van State dus de macht om dit zo te beslissen?
Ja.
Of is het meer soort een
hebben
advies
zij de
dat
poot in de klei? Ja,
of is het een advies dat met klem gegeven wordt, maar waar het kabinet zich dan niet aan hoeft te houden?
Van toedeledokie.
Ja, precies. Nou, ik neem aan dat mensen dit weten dat ze oogrollend zitten te luisteren.
Nou, ook mensen die het niet weten.
Ik denk het ook. Dus daarom dacht ik, we gaan het toch eventjes doorlopen. Ja. En ik geef hierbij gewoon toe, ik wist het echt niet. Ik had geen idee. Maar ik heb goed nieuws. De Raad van State heeft macht.
Heeft de poten in de klei. Ja. Ik herhaal. Ja.
In deze kwestie hebben we namelijk te maken met de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. En dat is de hoogste algemene bestuursrechter in Nederland.
Bam, bam, bam.
Ja, dus als iemand zegt dat hij in hoger beroep gaat, dan kom je daar terecht.
Ja.
Dus dat is gewoon wat je
het doet. Is nogal wat.
Het is de eindbaas van het recht in Nederland, de Raad van State. Nou, dat is gewoon lekker om te weten.
Ja.
Nou, en deze eindbaas heeft nu dus geoordeeld dat die 24 weken eis footsie moet.
Ja.
Nederland heeft zich namelijk te houden aan de Europese opvangrichtlijn die lidstaten van de Europese Unie verplicht om asielzoekers effectieve toegang te verschaffen tot de arbeidsmarkt. En lidstaten Nederland dus in dit geval, mogen daar wel zelf voorwaarden voor bepalen. En Nederland, die zei, of eigenlijk het UWV, zei, nou, dan is onze voorwaarde dat ze maar 24 weken per jaar mogen werken.
Dat is zo'n rare voorwaarde, nogmaals.
Want anders, twee redenen, anders zouden ze wel eens kunnen denken dat ze permanent in Nederland mogen blijven.
Ja, je moet het maar eens kunnen mogen denken, zeg.
Ja, precies, god. En of het zou eventueel mogelijkerwijs misschien wellicht mayhaps tot gevolg hebben, dat ze misschien mayhaps recht krijgen.
Wat zeg je nou?
Op het mayhaps.
Wat is dat?
Misschien.
Het bestaat niet, dat woord.
Nou en?
De transcript software gaat er helemaal...
Mayhaps.
Okay.
MAYHAPS.
Oké, okay, bedankt.
Ja. Dat ze misschien dus recht krijgen op een WW-uitkering. Een werkloosheidsuitkering. Ja. God verhoede, dat ze daar recht op zouden hebben.
Ja.
In het artikel van One World, wat ik dus heb geprezen in die aflevering, daar stond al duidelijk eventueel recht op een werkloosheidsuitkering.
Ja.
Komt sowieso te vervallen als iemand na een afwijzing van een asielverzoek teruggaat naar een land van herkomst.
Mm-hmm.
Is gewoon niet aan de hand. Dus dat is een reden die al helemaal van tafel geveegd is.
Ja.
En die andere is dus een soort van, misschien
ze zouden maar eens kunnen denken.
Ze zouden maar eens kunnen denken dat ze mogen blijven. Ja, oké. Okay. Is dat een reden dan? Hè?
Zo raar.
En die 24 weken is dan ook zo... Wat?
Ja, ook random. Wie zou dat bedacht hebben?
Ja, zo van, met 23 weken denken ze dat nog niet. Maar met 24
begint het zaadje te
groeien of zo. Heel raar. 24 weken werken per jaar, dat is natuurlijk totaal niet effectief. Als je het hebt over een effectieve toegang. Dat zag de Raad van State ook. En die 24 weken eis is zelfs volgens onderzoek de belangrijkste belemmering voor asielzoekers. Voor toetreding tot de arbeidsmarkt.
Ja.
Dus die andere dingen zijn ook belangrijk, maar dit is eigenlijk de belangrijkste. Slechts 4% van de asielzoekers die tussen 2017 en 2021 naar Nederland kwamen, kreeg toestemming om te werken.
4%?
Ja. Nou, dit is allemaal ter oren gekomen bij de Raad van State. door de 25-jarige Elvis. Ja. Hij is een asielzoeker uit Nigeria. En hij spande samen met zijn werkgever deze rechtszaak aan.
Yes. Staat.
Lekker bezig, Elvis. Hij kwam namelijk zelf maar moeilijk aan het werk. Omdat de verlenging van zijn werkvergunning steeds werd afgewezen door het UWV.
Ja.
Want die zeiden de hele tijd, jij hebt al 24 weken gewerkt. Dit mag
klaar.
Niet. Ja, ja, het is klaar. Nou, hij vertelt daarover in de podcast City Rights Radio. Ik zal het allemaal weer even linken. Hoort bij die artikelen van One World over migratie. En nou, hij heeft gewonnen. UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gingen natuurlijk in hoger beroep. En toen kwamen ze bij
de Raad van State.
De eindbaas, jazeker. En de eindbaas die oordeelde in het voordeel van Elvis.
Yes.
Zij, eigenlijk oordeelde in het voordeel van de mensheid.
Ja,
ja, mooi. Heel goed. Lekker. Nou, dat asielzoekers niet mochten werken had grote gevolgen op de lange termijn. Dit is Maarten van Panhuis van Refugee Connect. Mm-hmm. Wederom, die zegt namelijk hoe langer iemand uit het arbeidsproces is, hoe moeilijker het is om er weer aan deel te nemen. Nou, dat is ook heel erg logisch.
Ja.
Dus tegen de tijd dat iemand eindelijk een verblijfsvergunning krijgt, heeft diegene echt al een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Ja,
ja, vind je het gek dat mensen dan in uitkeringen en in de WW terechtkomen? Dat is logisch.
Ja.
Dus dat moet je de kiem insmoren door ze gewoon door middel van goed beleid te laten werken. Fix it. En een mens wil werken. Een mens wil deel uitmaken van de samenleving en het gevoel hebben dat je iets bijdraagt. De taal leren gaat sneller, want je doet mee. En ja, we zijn er nog niet, maar dit is echt wel een hele grote stap.
Ja, dit is gewoon echt een yes.
En concreet betekent het dat de einddatum van alle tewerkstellingsvergunningen voor asielzoekers is omgezet in een vergunning die geldt zolang zij in Nederland blijven. Per direct.
Gewoon bam.
Bam. In totaal gaat het om duizenden vergunningen.
Wow.
Dat is toch.
En dat is dus eigenlijk nog niks, want er zouden nog veel meer vergunningen kunnen zijn.
Dat denk ik ook, maar dat gaat nu ook gebeuren. Want ook bij Refugee Connect, dat is dus een organisatie die asielzoekers en werkgevers met elkaar koppelt.
Ja, ja.
Daar zijn ook al nu al heel veel werkgevers die dan zeg maar geïnteresseerd zijn in asielzoekers als werknemers. Maar dat allemaal nog niet aandurfden, want hallo, ja, je bent net ingewerkt en dan gaan ze weg.
Ja.
Dus die melden zich daar nu massaal, dus dat gaat nu gewoon. Er komt nu gewoon veel meer werk ook voor mensen, voor asielzoekers. Maar goed, er zijn nog zat andere belemmeringen, want ze kunnen nog steeds geen BSN aanvragen, geen bankrekening openen, ze mogen niet studeren.
Die bankrekening ook. Hoe gaat dat dan? Dan krijg je het tand uitbetaald of zo?
Ja, of weet ik veel. Misschien zijn er een soort van alternatieve.
Wat ontzettend.
Regelingen.
Ja, nou ja.
Het is echt. Nou ja. Goed. Anyway, ik ben heel erg blij met dit nieuws. Ik vind het huge. Ik heb nog een tweede yes.
Niet.
Ja.
Doe dan.
Namelijk. Vertegenwoordigers van sekswerkers.
Ja.
Banken. De Nederlandse Vereniging van Banken.
Ja.
En toezichthouder de Nederlandse Bank. Dus het complete bankorgaan.
Bankwezen.
Zijn met elkaar om tafel gaan zitten. En ze hadden het over. Sekswerk is werk. En misschien moeten we er maar eens voor gaan zorgen dat ondernemers in de seksbranche een zakelijke rekening mogen afsluiten.
Yes!
Ik vind dit vrij geweldig ook.
Dat dit ook al die tijd nog niet kon en mocht.
En dat is
ook
vreselijk.
Echt,
we hebben het in de aflevering 121. Toen hadden we Moira Mona en Yvette Loers te gast. Beide doen sekswerk. En zij kwamen praten over de shit waar je mee te maken krijgt als sekswerker. En een shitty onderdeel is het dealen met banken.
Ja.
Dat je bij veel banken gewoon geweigerd kan worden als je sekswerk doet. Of dat ze je opbellen en zeggen, nou, we zien wel echt hele aparte transacties. Eigenlijk willen we niet dat je bij ons zit. Dat soort dingen.
Mm-hmm.
Ze hebben gewoon liever niet dat je een rekening opent. Je wordt dan aangemerkt als hoog risico. En dat doen ze dan allemaal eigenlijk uit angst om witwassen te voorkomen. Terrorisme, mensenhandel. Banken zijn dan heel bang voor hoge boetes. En terwijl we eigenlijk altijd weer terugkomen bij sekswerk is werk. En hoe meer sekswerk genormaliseerd wordt, hoe veiliger het wordt.
Ja.
Voor eigenlijk zowel de banken, want je kan het beter controleren, denk ik, als de sekswerkers zelf. Want ze kunnen gewoon transparant werken. En ja, er gebeuren shitty dingen natuurlijk ook in de sekswerkwereld. Overal namelijk. Maar juist door sekswerk veilig en transparant te maken en door sekswerkers te beschermen als staat, in plaats van ze buiten te sluiten, kun je de criminaliteit terugdringen en maakt criminaliteit minder kans.
Ja.
Ja. Ja, ik zeg allemaal dingen en niet dat het me gewoon aan te kijken.
Ja, zo van,
dat is ook zo. Ja, ja?
Dit wist ik al.
Nou, anyway, een zakelijke rekening is een goede stap in de richting van transparant. En ik vind het dus best wel een nou, groot ding. Dat het bankwezen in gesprek gaat met sekswerkers. Ja. Met de mensen zelf. Die zelf weten wat de problemen zijn. Die zelf weten waar ze tegenaan lopen. Ja. Die kunnen uitleggen waarom er bijvoorbeeld heel veel cash omgaat in deze branche. Of kunnen uitleggen waarom ze bijvoorbeeld problemen hebben met privacy dingen of zo. Of hoe ze zich wel of niet veilig voelen. Dat dan het bankwezen luistert naar de sekswerkers. En dan daar is dan nu een hoop angst weggenomen. Tenminste, dat zei de vereniging van, wat was het? De vereniging van banken. Ja. Die erkende, er was veel onwetendheid van onze kant. Door echt met elkaar en met de toezichthouder om tafel te zitten, zijn we van onze koudwatervrees af.
Kijk eens aan.
Nou, ING, ABN AMRO, Volksbank reageren allemaal positief. Betekent niet dat er nu al van alles, dat ze nu meteen een zakelijke rekening mogen openen. Maar in ieder geval is de ergste angst volgens mij weg. En gaan ze dus nu kijken wat er geregeld kan worden qua zakelijke rekeningen. Wel is het zo dat ongedocumenteerde migranten, sekswerkers natuurlijk buiten de boot vallen bij dit hele verhaal.
Ja.
Maar goed, dat hebben we dus hierboven ook al benoemd. Het wordt je gewoon echt heel moeilijk gemaakt om als ongedocumenteerd mens aan het werk te komen in Nederland. En dat is fucked up. Also, nog een keertje. Sekswerk is werk.
Dit was aflevering 160. Show notes vind je op demmoney.nl/aflevering-160. En in de loop van de week verschijnt daar ook het transcript.
Daniel van de Poppen, de edit was weer flawless. Lucas de Gier, we zitten te gieren om je jingles. En Lisbeth Smit, de website is koortjes.
Bedankt, transcript team. Marleen, Marlou, Marloes, Elise, FQ, Shura, Barbara, Joan, Fenna, Sabine, Meike, Dirk, Laura, Lisanne, Rivka, Sabine en Hanna. Dankjewel.
Ja, en wij kletsen nog even door in onze bonuspodcast Je Doet Het Er Maar Mee. En die kun je luisteren als je ons vanaf 1 euro per maand steunt op petjeaf.com/damnhoney.
Tune in!
Op petjeaf.com/damnhoney.
Of niet?
Zelf weten.